Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in het programma Heiligen Getuigen. We lezen verder in het boek Klein worden om lief te hebben, het leven van Jeanne Jougon, stichteres van de Zusterkens der Armen, geschreven door Paul Milson. We beginnen vandaag met hoofdstuk 13, Zusters der Armen. We hebben Jeanne Jougon, Virginie Trédoniel, Marie Jamais en Madeleine Bourges vergezeld in hun dienst aan de arme oudjes van september 1842 tot april 1845. In diezelfde periode speelde zich in Maison de la Croix een andere, meer verborgen geschiedenis af, die van de geleidelijke ontwikkeling van een religieuze gemeenschap. We zullen die nu voorstellen. Er was hier geen sprake van de uitvoering van een tevoren opgesteld plan en al evenmin van een plotselinge doorbraak. Achteraf blijkt echter duidelijk dat de vier gezellinnen vast van plan waren in de mate van het mogelijke een religieuze leven te leiden. Langzamerhand werden de verschillende elementen van hun bestaan gericht naar innerlijke en uiterlijke principes die zij beschouwden als essentieel voor een godgewijd leven in een religieuze gemeenschap. In dit zoeken naar de juiste vorm werden zij op bescheiden en waardige wijze bijgestaan door broeder Félix Massot van de Broeders van Sint Johannes de Deo. Men kan deze onopvallende ontwikkeling vergelijken met een nieuw blad aan een boom. De knop springt open. Het blad ontvouwt zich, spant zijn nerven en ontplooit zich tenslotte in het licht. De drie jongsten hadden Jeanne al op 29 mei 1842 gehoorzaamheid beloofd en legden op 15 augustus 1842 voor 6 maanden de gelofte van zuiverheid af. Op 20 oktober werd Marie raadgeefster van Jeanne. Zij zou haar bij afwezigheid vervangen. Samen zouden ze een bijzondere rol spelen in de uitwerking van de regel waarvan de punten één voor één door hen beiden of door alle vier bestudeerd werden. De regel had 2 niet van elkaar te scheiden aspecten. De punten die op de eerste plaats het persoonlijk leven van de zusters betroffen en die welke meer direct betrekking hadden op hun apostolaatstaak. Voorlopig droegen ze nog de gewone dagelijkse kleding van de streek. Ze zouden die eerst verslijten, want geld om van kostuum te veranderen was er niet. De regel vermeldde echter, hun kleding zal zwart of bruin zijn, ofwel moeten deze kleuren overheersen. Ze zal niets bijzonders of opvallends hebben. Zoals alle eenvoudige vrouwen droegen ze een ronde muts die met een lint onder de kin werd vastgebonden. Als ze uitgingen droegen ze een lange cape met een grote ronde capuchon, zoals we die reeds beschreven hebben bij de kleding van Jeanne. Dit was de gebruikelijke klederdracht van de weduwe van Saint-Servan. Geleidelijk aan kwamen er vaste gemeenschappelijke gebruiken. Ze knipten hun haar af en droegen dan onder hun muts een hoofdband die het voorhoofd bedekte. Op 21 november 1842 deden Jeanne en Marie voor 1 jaar privaat de gelofte van gehoorzaamheid. Het is waarschijnlijk bij deze gelegenheid dat er een armzalig schuurtje als bidkapel werd ingericht. Vele jaren later wist Jeanne, oud geworden, zich nog te herinneren wat een vreugde dit voor haar betekend had. Op 8 december deden Virginie en Madeleine op hun beurt gelofte van gehoorzaamheid. Op diezelfde dag hernieuwden Marie, Virginie en Madeleine voor een jaar hun gelofte van zuiverheid. 8 december zou voortaan de dag zijn van vernieuwing van geloften. De onbevlekte maagd werd aangeroepen als patrones van de stichting. Als uiterlijke tekenen van hun verbintenis door geloften zouden de zusters, zoals de broeders van Sint-Jan Johannes de Deo, een lederen ceintuur en een kruisje dragen. Dit waren alleen tekens voor henzelf, want ze werden niet zichtbaar gedragen. Eveneens op 8 december had de formele verkiezing van de overste plaats. Marie Jamais noteerde: de verkiezing had plaats, Jeanne werd gekozen. Een jaar ging voorbij. Op 8 december 1843, zo ging Marie verder, was het jaar waarvoor Jeanne gekozen werd voorbij. Er had opnieuw een verkiezing plaats en Jeanne werd herkozen. In deze tijd was Jeanne in de stad goed gekend. Dankzij Gods genade droeg men het werk waar zij reeds zoveel voor gedaan had en waarvoor zij met ijver en volharding zou blijven werken, een goed hart toe. Ook als overste bleef Jeanne bedelen. Virginie zorgde voor het linnengoed. Madeleine deed de keuken en Marie, de schrijfster van deze regels, deed het huishoudelijk werk en ging eveneens bedelen. Bevestigen de aandacht op dit belangrijk getuigenis. Marie ging vanzelfsprekend akkoord met de verkiezing van haar geliefde vriendin. Doch 2 weken later gebeurde er iets ontstellends. 2 dagen voor kerstmis riep Abbé Le Pailleur de communiteit opnieuw bijeen en verklaarde de verkiezing, die kort tevoren plaats had, ongeldig. Hij duidde aan wie hij als overste wenste. Het was Marie Jamais. De 4 gezellinnen legden zich bij deze beslissing van de priester neer. Jaren later, op 10 april 1884, dus na de dood van Jeanne, riep Abbé Le Pailleur herinneringen op aan dat eerste kapitel, als ik dat zo noemen mag, dat ik op eigen initiatief met mijn 4 eerste arme meisjes hield. Mijn eerste geestelijke dochter werd eenstemmig tot algemene overste gekozen. Alhoewel er maar 1 huis was, meende ik dat het met het oog op de toekomst nodig was dat er een algemene overste gekozen werd. Naar de motieven van deze eigenaardige beslissing kunnen we slechts raden. De 23-jarige, verlegen Marie, vervuld met eerbied voor haar geestelijke vader, zal in zijn hand een gewillig instrument geweest zijn. Jeanne was 51 jaar en 20 jaar ouder dan hij. Ze had al heel wat levenservaring, woonde reeds 26 jaar in Saint-Servant en veel stadgenoten droegen haar een grote verering toe. Hij zelf was daar nu 5 jaar en werd ook zeer gewaardeerd. Het verdere verloop van de gebeurtenissen doet ons veronderstellen dat hij hoopte nog in aanzien te stijgen. Hij was in ieder geval de mening toegedaan dat de 4 meisjes te weinig ontwikkeling hadden om hun taak, die zich steeds uitbreidde, goed te vervullen. Hij was ervan overtuigd dat hij daar zelf bij nodig was. Doch het leek hem moeilijk zich bij Jeanne op te dringen. Met haar zou hij zijn handen niet volledig vrij hebben. In ieder geval plaatste hij haar op de achtergrond. Vele jaren later zou ze hem op een soort schertsende toon, die misschien een lange lijdensweg verborg, zeggen: u hebt me mijn werk ontstolen, maar ik laat het graag aan u over. Zo leerde ze ook deze armoede kennen, die veel radicaler was dan de armoede die ze zelf vrijwillig gekozen had. De eindverantwoordelijkheid overlaten aan een ander die, naar ze vermoedde, niet helemaal belangloos was en die als de stichter van het werk zou beschouwd worden. Er is uit die periode geen enkel woord van haar bekend dat ons enig inzicht zou kunnen geven in haar innerlijke strijd. We kunnen ons voorstellen dat ze zich voor God heeft afgevraagd: heb ik het recht dit nog zo broze werk aan andere handen toe te vertrouwen? Heel haar gedrag doet ons veronderstellen dat ze het door God begonnen werk van zijn voorzienigheid toevertrouwde, aan zijn voorzienigheid toevertrouwde en daardoor niet langer ongerust was. In de stad bleef de interne verandering in de kleine communiteit onbekend. Toen de burgemeester, de gemeenteraad en de pastoor een jaar later een verslag stuurden naar de Académie Française, noemden ze Jeanne de overste en stichteres van het werk. De mensen die haar helpen, zeiden ze, volgen haar voorbeeld. Het was trouwens Abbé Le Pailleur zelf die dit verslag maakte, met de bedoeling een belangrijke subsidie te krijgen voor het werk. En zo bleef men hen in Saint-Servant en weldra ook in andere plaatsen de kleine Jeanne Jougons noemen. Het verloop van de feiten zal aantonen dat Jeanne nog 10 jaar, jaren van grote betekenis voor de ontwikkeling van haar werk, de enige erkende autoriteit bleef. Maar laten we terugkeren naar Maison de la Croix. We zijn in het begin van het jaar 1844. Men maakte zich ongerust omdat er geen nieuwe leden bijkwamen. Er waren wel meisjes die aan intrede gedacht hadden, maar de grote armoede schrok hen af. Nee, God, dat is niet mogelijk, dat vraagt je niet van mij. Het meisje dat zo bad, werd later toch zusterke der armen. Een ander die verlangde religieuze te worden, bad tot de heilige Jozef, maar niet bij de zusterkens. Ook zij kwam later binnen.
Thank you.
Marie had een zuster, Eulalie, die enkele jaren jonger was dan zij. Lange tijd had ze een afkeer van de levenswijze die haar oudere zuster gekozen had. Ze zei haar, jij met je mand, ik schaam me over jou, bedelares. Maar einde 1843 kwam ze voor enkele dagen een van de zusters die ziek was vervangen. Ze werd diep getroffen toen ze ontdekte hoe de kleine communiteit leefde, bad en zich met grote edelmoedigheid inzette. Ze besloot in te treden. Twee andere meisjes maakten een proeftijd door, maar hielden niet vol. Toch bleef de communiteit verder een meer religieuze vorm aan haar leven geven. Zo veranderde ze op 4 februari, de dag waarop in dat jaar de voorbereidingstijd tot Pasen begon, de naam Dienaressen van de Armen in Zusters der Armen. Door deze verandering wilde men de evangelische broederlijkheid die door Jezus geopenbaard werd, beter tot uitdrukking brengen. Ze verlangden immers met hun broeders en zusters op gelijke voet te staan en alles met hen te delen. Ook nam ieder een kloosternaam aan. Jeanne werd zuster Marie de la Croix. Marie, zuster Marie-Augustine de la Compassion. Virginie, zuster Marie-Thérèse de Jésus. En Madeleine, zuster Marie-Joseph. Eulalie zou enige tijd later zuster Marie de la Conception heten. 3 dagen later deden de 4 zusters voor een jaar private geloften van armoede en gastvrijheid. Uit het afleggen van deze 4e gelofte blijkt de invloed van de broeders van Sint Johannes de Deo, die deze gelofte ook beleefden. Op 8 december 1844 vernieuwden ze deze 4 geloften voor een jaar. In de herfst van 1845 ging Jeanne bedelen in Dinan. Diep in haar hart, in vertrouwvol gebed, leefde de hoop dat God, indien dit zijn wil was, nieuwe zusters zou sturen. Waarschijnlijk tijdens haar verblijf in Dinan kwam ze in contact met een jong meisje, Françoise Trévilly. Ze was de dochter van een visser. Ook zij besloot zuster der armen te worden. Einde 1845 ging Jeanne haar in Erquy, waar ze woonde, halen. En men vertelt dat Jeanne, onbevreesd en sterk als ze was, haar op de rug nam om de stroom over te kunnen steken. Onder de naam zuster Anne-Marie werd Françoise de zesde zuster der armen. Hoofdstuk 14. De Prix Montyon. Ieder jaar kende de Académie Française prijzen van verdiensten toe om een arme Franse man of vrouw te belonen die dat jaar de meest verdienstelijke daad had gesteld. Dit gebruik was te danken aan monsieur de Montyon. De vrienden van Jeanne kwamen op het idee naar deze prijs te dingen. Ze zou het daaraan verbonden bedrag heel goed kunnen gebruiken. Op 21 december was het memoire van de aanvraag klaar. Het werd getekend door de pastoor en 14 raadsleden, alsmede door de burgemeester en de subprefect van Saint-Malo. Jeanne kwam natuurlijk in verzet. Onder tranen smeekte ze dat haar naam niet vernoemd zou worden. Doch, voor het welzijn van haar armen gaf ze tenslotte toe. Dit detail staat in het memoir vermeld. Wat Jeanne verveelde was niet het feit dat men zich tot de academie wendde, maar dat men haar op de voorgrond plaatste. Deze tekst, opgesteld en getekend door belangeloze mensen die zeer goed op de hoogte waren, is een document van grote waarde. In de voorgaande hoofdstukken werd er reeds gebruik van gemaakt. De schrijvers beginnen met het schetsen van de toestand waarin de ouderlingen van Saint-Servan verkeren. Saint-Servan heeft een aanzienlijk aantal inwoners, waaronder veel zeevaarders. Al te vaak wordt de bevolking door de gevaren op zee gedecimeerd en blijven er veel bejaarde ouders zonder inkomsten achter. Saint-Servan beschikte niet over een tehuis of over een andere mogelijkheid om deze behoeftige mannen en vrouwen op te nemen, zodat veel ongelukkige ouderlingen aan allerlei miserie blootstonden. Jeanne werd door deze ellendige toestand tot medelijden bewogen en besloot te gaan helpen. Daarna wordt in detail verteld hoe Jeanne de eerste bewoners opnam en hoe ze weldra 12, 20, 30 en tot 65 bejaarden verzorgde. Dikwijls ging zij ze zelf in hun triestig onderkomen opzoeken. Overtuigde hen met haar mee te gaan of droeg ze, als ze niet konden lopen, als een kostbare last opgewekt mee naar huis. Het memoir maakt ook melding van het feit dat Jeanne tijdelijk kinderen opnam. Ze nam een meisje op van 5 jaar, Thérèse Poinceau, een kreupel weeskind door niemand gewild. Op een andere keer ontfermde ze zich over Jeanne Louette, een meisje van 14 jaar en kind van ontaarde ouders die haar bij het verlaten van onze stad hadden achtergelaten. Jeanne nam deze ongelukkige bij haar op toen men haar naar een bordeel wilde sleuren. De eigenlijke roeping van Jeanne was de zorg voor arme bejaarden, maar in de ogen van haar stadgenoten was zij de figuur die iedereen opnam en bij wie men met alle ellende waarvoor men geen oplossing wist, terecht kon. Het memoir gaat verder. Bij goed of slecht weer, altijd is ze op stap met een mand aan haar arm die ze gevuld mee naar huis brengt. Ze is heel wel bespraakt en weet hoe ze voor de armen moet pleiten. Men heeft haar vaak bij het klagen van haar nood in tranen zien uitbarsten. Het is moeilijk haar iets te weigeren en ze slaagt er vrijwel altijd in zelfs de hardste harten te vermurwen. Ze deelt haar lot werkelijk met dat van de armen, draagt evenals zij gekregen kleren, eet met hen de resten van maaltijden en bewaart het beste altijd voor de zieken en de meest behoeftigen. De meisjes die zich bij haar aansluiten volgen haar voorbeeld. En tenslotte, er heerst orde in dat huis. Het werk is goed geregeld, de armen worden vriendelijk behandeld en zijn kraakzindelijk. We zullen over dit kostbaar getuigenis nog spreken. Wat hier het belangrijkste is, is dat het door de geadresseerden goed ontvangen werd. Binnen een jaar kreeg de burgemeester van Saint-Servan bericht dat er een eerste prijs van 3000 frank was toegekend aan mejuffrouw Jeanne Jugon. Zoals we reeds zagen, kwam dit bedrag juist op tijd om de restauratie van het dak en de inrichting van een aangebouwd gedeelte te kunnen betalen. De kranten vermelden hoe op 11 december 1845, tijdens de jaarlijkse zitting van de Academie, meneer André Dupin de gebruikelijke redevoering hield. Hij sprak voor een uitgelezen gehoor onder wie zich de heren de Chateaubriand, de Lamartine, Hugo, Thiers, Guizot, Sainte-Beuve bevonden. De heer Dupin, senior, een echte Voltairiaan, prees de eenvoudige Jeanne Jugon. In de volgende dagen stond er een verslag van deze gebeurtenis in de Journal des Débats, de Correspondant, de Illustration. Vele plaatselijke kranten namen dit nieuws over of gaven de tekst van de redevoering van Dupin weer. Zeer waarschijnlijk zou Jeanne van dit alles niets geweten hebben als men haar niet enkele exemplaren van de tekst gestuurd had. Ze meende dat de brochure van de Academie, zoals ze het verslag noemde, haar wel van pas zou kunnen komen als aanbeveling voor haar werk bij de burgerlijke autoriteiten van de steden waar ze zou gaan bedelen. We mogen niet onvermeld laten dat zij als echo van de Prix Montyon een onverwacht ereteken ontving van een vrijmetselaarsloge. Een gouden medaille voor dit bewonderenswaardige meisje, luidde het adres. Jeanne aanvaardde de medaille, liet ze smelten en het goud werd de beker van een kelk voor de kapel. Het is indrukwekkend te zien dat Jeanne het instinctief als volkomen normaal beschouwde dat de meest profane instanties, die ver buiten de haar vertrouwde kring van de kerk stonden, haar solidariteit met de armen erkenden en daarin wilden delen. We zien dat ze op een ongedwongen manier contact opnam met burgerlijke of militaire autoriteiten van de steden waar ze zou gaan bedelen. Dat zou na Rennes, Dinan zijn, daarna Tours, Angers, Chartres, Brest en nog vele andere steden. Op 19 januari vertrok ze dan naar Rennes. Zonder vrees of haar vrees beheersend ging ze bedelen voor de armen van Saint-Servan, die nu te talrijk waren om door de eigen stadgenoten onderhouden te worden. De inwoners van Saint-Servan verlangden trouwens dat Jeanne naar Rennes zou gaan. Ze voelden zich gevleid door de vermaardheid van hun bedelares en wilden deze vermaardheid gebruiken ten gunste van hun hospitium. Ze was gewapend met een aanbeveling van de burgemeester van Saint-Servan en de redenvoering van de academie. De faam die ze aan de redenvoering ontleende zal zeker reeds voor haar uitgegaan zijn. Zo verliet ze, evenals haar vader, haar broer en zoveel andere zeevaarders, de haven van Cancale om de wijde zee op te gaan. De wijde zee, voor haar zijn dat de wegen van die tijd met hun gevaren en ongemakken. Dat is ook de grote stad die ze nog niet kent. Hoofdstuk 15. Bedelen in Rennes, 1846. Jeanne scheen zich in Rennes niet vreemd te voelen. Ze logeerde bij mademoiselle Morel, een zakenvrouw die haar bij de aanvang van het werk in Saint-Servan geholpen had. Zodra ze aangekomen was, ging ze naar de biskop en naar een zekere heer Chevremont, secretaris-generaal van de prefectuur, waarvan ze wist dat hij haar goedgezind was. Deze gaf haar een schriftelijke toestemming om in het departement te bedelen. Daarna nam ze zonder aarzelen contact met de kranten die een maand tevoren over haar geschreven hadden. Met de hulp van weldoeners kondigde ze haar bedeltocht aan. Op 22 januari verscheen deze aankondiging in de Auxiliaire Breton. Op 24 januari in de Journal de Rennes. We geven hier een gedeelte van het artikel dat verscheen in de Auxiliaire Breton. Arme Jeanne, ze is een echt voorbeeld van naastenliefde. Gisteren vertelde ze ons over een groot geluk dat haar ten deel gevallen was. Onlangs nam ze 3 nieuwe zieken bij haar op. Eén van hen had niets anders dan een vuil hol. Een ander had sedert 20 jaar niet meer in een bed geslapen. Jeanne en 2 van haar medehelpsters moesten verhuizen om plaats te maken voor de nieuwe gasten. En waar sliep jij dan, Jeanne? Op de grond, natuurlijk. Maar was dat niet erg hard? Daar dachten we niet aan, want we waren zo blij te weten dat onze 3 armen nu gelukkig waren en goed konden slapen. In deze artikelen stelde ze voor dat degenen die haar iets wilden geven hun adres aan het bureau van de krant zouden bekendmaken. Zo zouden ze niet alleen met Jeanne, maar ook met elkaar in contact komen en zou het netwerk van solidariteit dat in Rennes was ontstaan zich uitbreiden en vorm krijgen. Jeanne had een soort aangeboren zin voor solidariteit onder de mensen. Waar ze kwam, hielp ze mee om deze deugd op te wekken of te bevorderen. Ze gaf onmiddellijk verslag van haar werkzaamheden aan Marie Jamais, haar overste. Deze brief is verloren gegaan, evenals al haar andere geschriften. Maar we hebben wel het antwoord van de jonge overste. We vernemen daaruit dat Jeanne zich vanaf het eerste ogenblik van haar verblijf in Rennes om de armen bekommerde. Ze zag ze bedelen in de straten en men had er haar over gesproken. Al die ellende, al dat wachten op hulp doorzag ze. In haar brief beschreef ze die toestand en reeds maakte ze plannen om in Rennes een huis te openen. Marie Jamais raadde haar aan voorzichtig te zijn. Bij gebrek aan een duidelijk portret van Jeanne geven we hier een uiteraard wat vaag beeld dat 5 jaar na haar verblijf in Rennes geschetst werd door een zekere Théodore Le Testu, hoofdsecretaris van de stad. Een man die erg begaan was met de armen en een belangrijk aandeel zou hebben in de vestiging van de Zusterkens der Armen te Rennes. Niemand van ons blijft onverschillig bij het zien van bedroevende en zelfs beschamende schouwspel dat de bedelarij ons biedt. Iedereen die deze bedelaars, kinderen of bejaarden, zieken of gezonden, bedelend door de straten ziet trekken, uit voortdurend de wens dat hier een einde aangemaakt wordt. Er werden inderdaad pogingen gedaan om aan deze mistoestand een einde te maken. Allereerst was daar het Hospice Général van Rennes met een afdeling voor bejaarden en zieken, bedlegerigen. Er waren in totaal 500 bedden die allemaal bezet waren. De omstandigheden waren, zoals in de meeste hospitalen in die tijd, allesbehalve gunstig. Ook waren er verschillende particuliere initiatieven, soep voor bedelaars, verschillende vormen van hulpverlening door de geestelijkheid. Een bureau voor armenzorg die sedert 1821 officieel was. Vooral in 1842 kwamen vrijwilligers meerdere keren tezamen om te spreken over het stichten van fondsen om de nodige huizen te kunnen openen. Tot aan de komst van Jeanne bleef dit alles zonder resultaat. Verhoudingsgewijze telde Rennes minder bedelaars dan Saint-Servant. In 1840 waren er 302 op een bevolking van ongeveer 30.000 inwoners. Een 100-tal indringers die niet in Rennes woonachtig waren, niet meegeteld. In 1852 bleven er na de opening van het asiel nog 233 over. Bovendien was er veel ellende in de arbeiderswijken van de stad. Gezinnen die getroffen waren door werkeloosheid, ziekten waarvoor men geen geneesmiddelen kende. Ze leefden van de hand in de tand. Sociale zekerheid was vrijwel onbekend, niet tegenstaande het feit dat er in 1830 een spaarkas en kas voor sociale voorzieningen was opgericht, een instelling van belangloze liefdadigheid die zeer actief was. In januari 1847, een jaar na de komst van Jeanne, ontstond er oproer in die wijken, een uitbarsting van woede tegen de beslissing van de bakkers om dat jaar geen drie koningenbrood uit te reiken. Graanschepen werden geplunderd. Een bakkerij werd overvallen. Er ontstonden schermutselingen met de politie. Monseigneur Brosset Saint-Marc zond de koeken die de bakker hem bezorgd had terug met de woorden: "Zolang er zoveel ongelukkigen zijn die geen brood hebben, wil ik niet dat er in mijn huis lekkernijen gegeten worden." Het staatsbestuur was met de zorg voor deze armen belast. Het trok ieder jaar een bepaalde som uit om werken van liefdadigheid, goede daden tegenover de werkende en bedelende klasse, te financieren. Het ontbrak in deze stad niet aan goede wil, maar men was niet bij machte zoveel leed te lenigen. Jeanne bleef bedelen, maar dat was niet altijd gemakkelijk. Zo ging ze bijvoorbeeld eens naar een administratieve instelling, in die tijd zeker niet zo onpersoonlijk als nu, en werd daar te woord gestaan door een vrouwelijke bediende of de echtgenote van de administrateur. Deze trachtte haar te intimideren. "Het is idioot," zei ze. "Dat is waar, mevrouw. Het is idioot en schijnt onmogelijk. Maar als God voor ons is, zal het gaan." De hoofdbeambten weigerden echter vierkant de arme Jeanne te helpen. "Kan ik hen niet spreken? Help me toch, alstublieft." Als u de moed hebt om te wachten, meneer C. komt over een uur hier. O, mevrouw, aan moed ontbreekt het me niet. Sta me toe hier te wachten. Doe wat je denkt te moeten doen, Jeanne. Ze trok zich terug in een hoek, haalde uit haar zak een oud gebedenboekje dat in een versleten lap gewikkeld was en zonderde zich af met God. Toen die gewichtige heer verscheen, ging ze direct op hem af en gaf hem op een eenvoudige manier de reden van haar bezoek te kennen. Ze sprak zo vriendelijk en met zoveel eerbied en vertrouwen dat ze kreeg waar de armen op wachten. Als God voor ons is, zal het gaan. Op zekere dag werd ze tijdens haar bedeltocht door een rijke man, Ru, bejegend. Hij was zo kwaad dat hij haar wegduwde en zij van de trap viel. Van trede tot trede botste ze van de tweede verdieping naar het portaal van de eerste. Geschrokken door deze val vroeg hij haar of ze zich bezeerd had. Een beetje, meneer, maar bent u niet gewond? Is er niets gebroken? Kunt u lopen? O ja, ik kan de trap afgaan, meneer. Nee, zuster, kom naar boven, kom terug en neem dit aan. Hij gaf haar 100 frank. Soms werd Jeanne aan tafel gevraagd bij invloedrijke dames. Madame Barbedor, de vrouw van een kruidenier. Madame de la Grasserie, die 10 jaar later Jeanne's portret zou schilderen. Madame de Montigny, die zusterke zou worden. Ook bij monsieur Vatard, een familielid van de bisschop. En bij monsieur Tual, een arts, kwam ze te gast. Bij haar bezoek aan de bisschop werd ze zeer goed ontvangen. Ze kreeg van hem een persoonlijke gift en hij voegde er schalks aan toe. Ik denk dat je de armen van Rennes tekort gaat doen. Jeanne antwoordde heel ernstig. Ik wil liever niets meenemen naar Saint-Servant en voor de armen van Rennes zorgen. In feite zou de overvloedige opbrengst van haar bedeltocht zeker voor de armen van Saint-Servant dienen. Haar stadgenoten zouden dat niet anders willen. Doch Jeanne zette zich onverwijld in voor allen die dit in Rennes verwachten. Ze dacht er niet aan Rennes uit te schudden om Saint-Servant te kunnen kleden. Integendeel, ze had Rennes verrijkt met een instelling van liefdadigheid en had het verantwoordelijkheidsgevoel ten opzichte van de minst bedeelden bevorderd. Beste luisteraar, we zijn aan het einde gekomen van het programma Heiligen Getuigen voor vandaag. Morgen lezen we verder in het boek Klein worden om lief te hebben. Het leven van Jeanne Jougon, stichteres van de Zusterkens der Armen, door Paul Milson. Tot dan.